Zullen we in de ontmoeting met God en met elkaar gaan staan en samen het votum zingen? Deze God begroet jullie met deze bekende woorden, en let op het eerste woord, genade. Genade is er voor jullie en vrede van God, onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. We zingen Psalm 150 uit het Gereformeerd Kerkboek. Ons eerste gebed is een gebed van verontmoediging en ik ga jullie voor in dat gebed. Laten we bidden. Almachtige God en Vader, we bidden u, ontferm u over ons. Kijk naar ons om in uw oneindige en niet te bevatten bovennatuurlijke liefde. We bidden u, vergeef wat kwaad en verkeerd is, was en nog zal zijn. We bidden u, maak ons heilig, schoon en schuldeloos. Want dat is het leven wat u voor ons bedacht hebt. En dat is nogal wat, dat we dat bidden. Schoon en schuldeloos. En daarom bidden we u ook om het geloof wat daarbij hoort. Het geloof dat u ons wilt geven. Het geloof ook dat u ons alles geeft. En dat wat u geeft, dat dat het beste voor ons is. Dit is ons gebed en we bidden dat in de naam van Jezus, uw Zoon. Amen. Een vaste burcht is onze God. Uit het oude kerkboek Gezang 142, alle versen. We bidden om Gods geest en ook hier zal ik voorgaan in het gebed. Laten we bidden. Almachtige God en Vader, we bidden u, geef ons uw geest. Open ons hart. Maak ons verstand open. Zodat we de woorden van Jezus begrijpen. En niet alleen zijn woorden, maar ook wat hij doet. Zoals we daar vanmiddag naar kijken in Johannes 4. En dat inspireert. En dat wij ook zo willen leven. Vervul ook mij met uw Heilige Geest, zodat ik uw woord goed en duidelijk kan brengen. Werk met uw geest krachtig in ons allemaal. Zodat wij allemaal ons door u geliefd weten. Dit vragen we u in Jezus' naam. Amen. We lezen uit Johannes 4, vier verschillende stukken. Ik ga die versen allemaal niet noemen, maar dat zijn drie stukken zijn het. Johannes 4.
Johannes 4. Jezus verliet Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. En zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en hij ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. En de vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. En Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Dan laat Jezus merken dat hij inzicht heeft in haar persoonlijk leven. En bij vers 19 lezen we verder. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent. Wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen, vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. En wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. En ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, waar bent u op uit? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? Zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Zeggen jullie niet, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie dit, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. Bij vers 39. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Zij zei, hij weet alles van mij. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. En nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Tot zover.
Na de preek is het lied uit het liedboek, lied 1010. Geef vrede, Heer, geef vrede. Lieve broers en zussen, daar staat het dan. Jezus is werkelijk de redder van de wereld. Dat is de titel van de preek. Maar de preek had ook deze titel kunnen hebben. Jezus en de Palestijnen. Jezus en de Palestijnen. Straks in de preek komt er voorbij dat er mensen zijn die zeggen dat Jezus eigenlijk een Palestijn is. En er zijn mensen, christenen, die dat zelfs beweren. En dan vind je dus dit soort plaatjes op het internet. Is Jezus een Palestijn? Heeft Jezus sowieso meer met de onderdrukte Palestijnen dan met Joden die hem 2000 jaar geleden hebben vermoord en die ook vandaag de dag niks met hem te maken willen hebben? Want wat is bij de Palestijnen wel anders? Die zijn stiekem wel een beetje fan van Jezus. Maar in Jezus' tijd waren er geen Palestijnen. En daarom gaan we het vanuit de Bijbel hebben over de Samaritanen. Want Samaritanen en Palestijnen kun je wel wat met elkaar vergelijken. De Samaritanen in de tijd van Jezus, die leefden bij de Joden zoals de Palestijnen nu bij de Joden leven. Dus hoe Jezus toen omging met die Samaritanen, dat geeft je misschien wel inzicht in hoe Jezus misschien nu met de Palestijnen om zou gaan, maar ook met Joden. Het is een plaatje wat ik vond op de social media. De boodschap van deze preek laat zich misschien alvast even samenvatten in dit plaatje. Kijk nog eens naar dat plaatje. Jezus met 2 kinderen en elk kind gehuld in een vlag, een Israëlische vlag en een Palestijnse vlag. Jezus kan de inspiratie zijn voor een nieuwe generatie, Joden en Palestijnen. Jezus neemt een nieuwe generatie Joden en een nieuwe generatie Palestijnen aan de hand naar het beloofde land. Misschien heb je dit soort plaatjes wel voorbij zien komen in de afgelopen maanden. Lieve broers en zussen, de uitroep, hij is werkelijk de redder van de wereld uit Johannes 4 vers 42, die komt uit de monden van Samaritanen. Dat is nogal een geloofsbelijdenis. En uit de monden van de gehate Samaritanen. En dat is bijzonder, want Samaritanen en Joden die gingen niet met elkaar om. Het stond er tussen haakjes, hè, Johannes 4 vers 9. Maar bij Jezus is dat anders. Jezus bleef 2 dagen in die Samaritaanse stad. Hij had waarschijnlijk talloze gesprekken en veel mensen kwamen tot geloof. Jezus veroorzaakt een opwekking in deze Samaritaanse stad. Nou, voordat we verder gaan kijken naar de opwekking in deze Samaritaanse stad, eerst iets over de huidige Palestijnen. Dus weer terug naar 2024, de huidige Palestijnen. Die dus wel wat overeenkomen met de Samaritanen. Want dan kunnen we Johannes 4 wat makkelijker in de tijd van de Palestijnen, in onze tijd, positioneren. Er zijn namelijk veel opvallende parallellen tussen het Samaritaanse volk in de dagen van Jezus en de Palestijnen van vandaag. Beide leven tussen de Joden in het land Israël. Beide leven vaak in haat en nijd met de Joden. Beide hebben een overlap met de religie van de Joden. En dat is hier in Johannes 4 het aanhaakpunt voor Jezus om in gesprek te komen. We blijven nog even in het hier en nu voordat we Johannes 4 induiken. Want het is eigenlijk best wel bijzonder hoe de Palestijnen van nu, niet allemaal, maar heel veel, tegen Jezus aankijken. Net zo positief als de Samaritanen aan het slot van Johannes 4 over Jezus zijn, zoveel enthousiasme is er soms ook bij de Palestijnen over diezelfde Jezus. Want wat veel mensen niet weten, Jezus heeft een aparte status bij de Palestijnen. Zo benadrukken Palestijnen heel graag dat Jezus' geboorteplaats, Bethlehem, op de huidige Westbank ligt. Dus nu Palestijns gebied. Als Jezus vandaag in Bethlehem geboren zou zijn op die Westbank, dan was Jezus een Palestijn. Nou, zou Jezus, als hij dan nu geleefd had, dan op de hand van de Palestijnen zijn? Nou, dat vind ik een politieke vraag en dit is volgens mij niet de plek om een politieke vraag te beantwoorden. Die hoort niet in een preek. Deze preek is niet pro-Palestijns. Maar ook niet pro-Israël. Deze preek is pro-Jezus. En wat we dan in de Bijbel lezen, is dat Jezus in ieder geval geen Palestijn was, of Samaritaan. Hij zegt immers in Johannes 4, vers 22, dat de redding van de Joden komt. Jezus is dus de redder van de wereld. Dat hadden die Samaritanen heel goed gezien. Maar Jezus was dat wel als Jood. Hij was geen Palestijn. Onterecht plaatje waar ik mee begon. Hij is geen Samaritaan. En toch linken die Palestijnen zich vandaag heel graag aan die figuur van Jezus. Tenminste hun interpretatie daarvan. En waarom is dat? Dan gaan we terug naar de recente geschiedenis. Nou ja, recent. Ik was nog niet geboren, dat duurde nog 1 jaar of 7. 53 jaar geleden in juni 1970... Het Joods-Palestijnse conflict werd in de jaren 70 al steeds heftiger. Er is dan een persconferentie georganiseerd door PLO-leider Yasser Arafat. En die kennen jullie vast nog wel van het nieuws jaren geleden. Let op, je hebt het vast al gezien. Achter hem hangt een poster van een uitgemergelde, bijna naakte Palestijn. Vastgenageld, gekruisigd. Op een Davidster. Deze foto ging de wereld rond. De boodschap die die Palestijnen heel nadrukkelijk aan het framen waren, wilde overbrengen aan die wereld, was heel duidelijk: de Palestijnen lijden onder de Joden. Net zoals Jezus onder de Joden heeft geleden. De opvolger van Arafat, de Palestijnse president Mahmoud Abbas, beschreef Jezus eens als een Palestijnse boodschapper van liefde, gerechtigheid en vrede. In de jaren 90, ik weet niet wat het precies was, was een kersttoespraak. Veel Palestijnen zien Jezus als een Joods-Palestijnse martelaar, die stichter is van het christendom, dat weten ze heel goed. En ook een geliefde profeet voor moslims, want hij komt ook in de Koran voor. Maar vooral als een Palestijn die als een martelaar heeft geleden onder de Joodse onderdrukking. Dat is hoe zij hem zien. Palestijnen zijn vaak christen of moslim en die geloven allebei in Jezus. In tegenstelling tot hun vijanden, de Joden. En als die Jezus, vijand van hun vijand, ook nog eens als martelaar wordt neergezet, iemand die lijdt onder de Joden, dan is Jezus voor Palestijnen een grote held. Nou, veel mensen in het Westen, zoals wij, weten niet dat Jezus, ook al is hij een blasfemie, als de Zoon van God, een blasfemie voor de meeste moslims, dat hij toch een held is voor de Palestijnen. Misschien is Jezus wel net zo geliefd door de Palestijnen als hij aanstootgevend is voor de Joden. Maar als we straks naar Johannes 4 doorgaan, dan zul je zien dat het verhaal van Jezus bij de Palestijnen toch even iets anders verteld moet worden. Als ze tenminste de Bijbel serieus nemen. Want Johannes 4 is juist ook vandaag de dag een belangrijk hoofdstuk. De ontmoeting die Jezus heeft met die vrouw en de opwekking die Jezus veroorzaakt in die vijandelijke stad is vandaag de dag erg betekenisvol hoe wij naar Joden en Palestijnen kunnen kijken. Hoe keek Jezus naar deze Samaritanen, deze voorvaders van de Palestijnen? Samaritanen waren mensen uit 5 weggevoerde volken. Dat lees je in 2 Koningen 17. Koning Sargon uit Assyrië had in 722 voor Christus de Israëlieten uit het Noordrijk weggevoerd. In 5 vermengde volken in Noord-Israël geplaatst. Dat deed je in die tijd. Je haalde verschillende volken door elkaar heen en die zet je in een vreemd land. En dan konden ze zich niet organiseren, konden ze niet in opstanding tegen hun overheerser komen. Nou, en die 5 volken, dat werden de Samaritanen. En toen in 586, 587 voor Christus ook nog eens het zuidelijke rijk Juda door Babel in ballingschap werd gebracht, kreeg het Samaritaanse volk nog meer ruimte en woonden ze tussen alle Joden, zoals de Palestijnen dat vandaag de dag doen. Wanneer na 70 jaar de Joden terugkeren uit de ballingschap, vallen de Samaritanen hen aan. Dat lees je in Ezra 3 en Nehemia 4. Er is dus direct haat en nijd tussen de Joden en Samaritanen. Gewoon oorlog. Aanslagen op elkaar. In de tijd van Jezus woonden de Samaritanen al meer dan 700 jaar in het land. En ze ontwikkelden hun eigen verhaal over de geschiedenis van het land. En ze beschouwden zichzelf als het ware Israël. De tempel in Jeruzalem werd door hen beschouwd als een afvallig heiligdom. Samaritanen geloofden dat de echte tempel in Samaria was, op de berg Gerizim. En in deze context, met deze blik op de geschiedenis en met deze religie, ontmoet Jezus dan die Samaritaanse vrouw. Johannes 4, vers 7. Jezus vraagt aan de vrouw om iets te mogen drinken, het mondt uit in een geloofsgesprek. En Jezus spreekt dan met haar over de echte aanbidding. En die is geestelijk. Die is niet aan een bepaalde plaats gebonden. Dus of de tempel nou in Samaria staat of in Jeruzalem is, dat maakt niet uit. Want God is geest. Jezus neemt een tussenpositie in. Tussen de Joodse en Samaritaanse religie. Om in gesprek te komen. Nou, wat ook blijkt, is dat Jezus niet gelooft in de Samaritaanse versie van de geschiedenis. Hij confronteert de vrouw met onwaarheden in het Samaritaanse geloof. Zij verwierpen namelijk de profetische boeken, de psalmen en de historische boeken van het Oude Testament. De Samaritanen zagen alleen de boeken van Mozes als de Bijbel. En daardoor verwachten ze niet de Messias uit David, maar van Mozes. Maar Jezus zegt dat de redding uit de Joden komt, uit de David en Davids zoon. En dat hij die Messias is. Hij zegt in vers 26, ik ben het, degene die met u spreekt. De vrouw is overdonderd, om meerdere redenen, want hij ziet haar leven ook. Hij ziet wie ze is. Ze is overdonderd en ze gaat de stad in. Ze weet dat Jezus een profeet is en dat zij genade in zijn ogen heeft gevonden. Dus Jezus kijkt heel anders tegen Samaritanen aan dan de Joden dat doen. Als Jezus' leerlingen in Lucas 9, vers 56 eens boos zijn op de Samaritanen en zeggen dat er vuur uit de hemel die Samaritaanse stad zou moeten vernietigen, dat zeggen de leerlingen tegen Jezus, dan zegt Jezus dat hij juist is gekomen om hen te redden en niet om met een soort luchtaanval hen te vernietigen, vuur uit de hemel. Jezus geneest zelfs Samaritanen. Lucas 17, vers 16. En, nou ja, ik zie het jullie denken. Wat denk je van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan? Lucas 10. Jezus gebruikte deze Samaritaan als een beschamend voorbeeld voor de Joden. En als Jezus hier in Johannes 4, vers 35 zegt dat de velden rijp zijn voor de oogst, dan kijkt hij naar de Samaritanen. Daar heeft hij het over. Samengevat, en even een klein denkexperiment. Doe eens alsof dit over Palestijnen gaat. Jezus beschouwde hen niet als vijanden. Maar hij gaat niet mee in hun versie van de geschiedenis. En hij ontmaskert hun geloof als onwaar. En toch, hij genas hen. Hij diende hen en hij gebruikte hen als voorbeeld voor de Joden. En hij zag ze zelfs als de oogst van Gods reddingsplan op aarde. De eerste oogst zelfs. Maar Jezus gaat nog verder. Na zijn opstanding zegt hij tegen zijn leerlingen om de Samaritanen te beschouwen als de allereerste niet-Joden die het evangelie moeten ontvangen. Eerst Jeruzalem, dan Samaria en dan pas naar de andere volken. Filippus, Petrus en Johannes die deden precies dat. En brachten een krachtige opwekking bij de Samaritanen. Bijvoorbeeld in Handelingen 8 lees je dat. Nou, dat betekent wel wat voor de Palestijnen vandaag. Ben je voor Jezus, dan ben je niet voor Israël. Dan ben je niet voor de Palestijnen. 7 oktober, daar moeten we heel serieus over doen. Dat was echt intens slecht. Maar je bent altijd voor Jezus. Het is inmiddels 2000 jaar na Jezus' eerste komst naar de wereld. We kijken nu vooruit nadat Jezus opnieuw in de wereld zal komen. De titel van deze preek was: Hij is werkelijk de redder van de wereld. Een uitspraak van Samaritanen, de Palestijnen in Jezus' tijd. Kan deze Jezus uit Bethlehem eigenlijk wel de redder zijn van zowel de Joden als de Palestijnen? Want stel, als de christenen de beide partijen over Jezus gaan vertellen. Kijk eens, dit is Jezus. Kijk eens hoe hij met destijds de Samaritanen, omging. Als die christenen dat gaan doen, zal het conflict dan stoppen? Nou, menselijkerwijs heb ik daar heel weinig hoop voor. Dat dat op die manier gaat gebeuren. Ik zie het eigenlijk niet gebeuren. Ik zie dat het conflict uitzichtloos is. Hopeloos zelfs. Jezus huilde al over Jeruzalem. Dat deed hij vast vanwege de verwoesting die eraan zat te komen. Enkele tientallen jaren daarna. Maar ik denk dat hij de hele geschiedenis voor zich had gezien op dat moment. En toch, kijk eens hoe het verhaal van Jezus begint. Het verhaal begint met een kind. Oftewel een nieuwe generatie. Het is een beeld, een metafoor voor een nieuwe generatie. Dus een bijzondere betekenis is dat Jezus als kind begint. God als kind, als baby. De stronk van Isaïe is afgehakt. Isaïe 11. En een nieuwe lood die schiet op. Er is een nieuwe generatie, betekent dat. Een nieuwe nakomeling van David. De oude generatie is weg. En met de komst van Jezus komt een nieuwe generatie op. En de nieuwe generatie, dat moet in navolging van Jezus volgens mij ook in dit Palestijnse conflict gebeuren. Je hoort dit steeds vaker. Als je leest in de verschillende stukken over dit immens verdrietige en moeilijke complexe conflict, dan hoor je dit geluid steeds vaker. Onze enige hoop is dat er een nieuwe generatie opstaat. Want dit lukt niet met deze mens. Een generatie van Joden en Palestijnen die zonder haat en vergelding zijn opgegroeid, of die er wel mee zijn opgegroeid, maar die neergaande geweldsspiraal, dat elke keer op elkaar willen reageren, terroristische aanslagen en weer vergelding, dat die dat willen doorbreken. Je hoort in de media steeds meer mensen precies dat zeggen. Zowel Joden als Palestijnen, zowel politici als religieuze leiders. Er moet een nieuwe generatie gaan opstaan. En dan denk ik een generatie die zich toch laat inspireren door Jezus. Die zie ik echt toch als de kernfiguur om hier, ik hoop op deze wereld nog uit te komen, maar in ieder geval in de volgende wereld. Ik denk dan een generatie die is zoals Jezus. Jezus die zomaar een vijandelijke stad inloopt en contact maakt. Waarbij vijanden genade vinden in elkaars oog. Soms moet vrede gewoon opnieuw geboren worden. Er moet een nieuwe generatie geboren worden die anders opgroeit. Die door andere mensen wordt geïnspireerd. Die vernieuwd is van binnen. Een nieuwe generatie die samen onderweg wil naar een betere toekomst en die een extra mijl wil lopen met de ander als dat nodig is. En die dodelijke dans van haten en vergelden wil stoppen. En die elkaar, ja. Ik vond het echt een emotioneel plaatje. Ik schiet er nog van vol. Kinderen die elkaar omarmen. Prachtig. Moet je dat van Joden verwachten? Of van Palestijnen? Wie gaat dat dan doen? Ja, sommige Palestijnen, dat zeg ik heel voorzichtig, hè? Sommige Palestijnen lijken al een beetje op die Samaritanen van Johannes 4. Ze staan open voor de persoon van Jezus. Nog niet zoals wij dat zouden willen zien, hè? Ze zien hem als martelaar en als medestrijder. Maar het is een begin. Hij staat op hun netvlies. Maar laten Joden en Palestijnen zich vooral samen spiegelen aan de vrede van Jezus. Hij is werkelijk de redder van de wereld. Amen. We gaan danken en bidden. Ik ga jullie voor in dat gebed. Vader in de hemel, we bidden u voor de wereld. Heer, wees de hoop en de redding voor de wereld. In het bijzonder in Israël en Palestina. Als je op je in laat werken. Wat daar gebeurt. Als je alles gaat kijken wat je niet moet doen. Wat daar allemaal gebeurt. Wat voor weerzinwekkende dingen er op 7 oktober zijn gebeurd. En de vergelding van Israël en al die kinderen. Heer, we bidden u, laat uw evangelie in de gelovigen blijven, in de kerken blijven klinken. Want daar is de hoop en de redding voor de wereld. Jezus Christus, redder voor de wereld. Heer, gebruik alle christelijke gemeenten wereldwijd om die hoop op redding die u brengt door ons te laten uitdragen. Help ons daarbij, ieder op zijn of haar eigen plek. We danken u voor alle kerken in de wereld die uw hoop willen belichamen. Als een licht, als een zout. Ook in deze tijd, vooral in deze tijd. Vader in de hemel, we bidden u ook voor ons land. Nederlanders hebben hoop nodig. Nu er op allerlei vlakken, financiën, milieu, woningen, zorg, onderwijs, een lange adem wordt gevraagd. Geef een geloofspunt op de horizon en vertrouwen dat u voor ons land zorgt. We danken u ook voor alle hoop die u al geeft. Het vertrouwen die we zien in mensen gewoon op straat hier in dit land. Vader in de hemel, we bidden u ook voor onze stad, voor Utrecht. Elke zondag klinken er kerkklokken. Komen er enkele tienduizenden samen in kerkgebouwen, worden er in duizenden huizen schermen aangeklikt en komen er woorden van hoop in Utrechtse harten en ook hier in onze gemeente. Geef alle Utrechtse christenen de moed om te getuigen van de hoop die u in hen hebt gelegd. Dank voor alle samenwerkingen die er zijn tussen kerken, soms gezamenlijke diensten, gezamenlijke projecten, hulp aan vluchtelingen, Heer. Het is allemaal van u. Dank u dat in ons geeft. Vader in de hemel, we bidden u ook voor ieder persoonlijk, wat we voor de wereld, voor ons land en voor onze stad bidden, dat bidden we ook nadrukkelijk voor onszelf. Laat ons die belichaming van hoop en redding zijn voor elkaar, voor de mensen om ons heen. Voor nieuwe generaties. Dank voor alle initiatieven van hoop. Deze viering bijvoorbeeld. Dat we samen kunnen komen in dit gebouw. Dat het warm is. Dat er lieve mensen zijn. Dat er een organist is. Dat we kunnen zingen en bidden. Heer, dank u wel voor al het goede wat u ons geeft. En het beste wat u ons in Jezus Christus hebt gegeven en blijft geven. Heer, dit zijn onze gebeden. Neem ze in Jezus' naam aan. Amen. Het is nu tijd voor de collecte en God zegene jullie gaven. We belijden ons geloof met de 12 geloofsartikelen van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen artikel 1 over God de Schepper, dat is gezang 176 vers 1. Artikelen 2 tot en met 7, dat zijn de artikelen over onze Heer Jezus Christus. Die zullen we samen hardop uitspreken. Ik geloof dat je de tekst ook op de beamer hebt, maar die kennen jullie natuurlijk allemaal uit je hoofd. En de artikelen 8 tot en met 12, de artikelen over de Heilige Geest, daar zingen we weer over, gezang 176 vers 5. Laten we dit allemaal staande doen. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die vrede heeft onder ons die verhaast, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergehaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel. Mag jullie de zegen meegeven en dat kunnen jullie vervolgens beamen met lied 415 vers 3. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met jullie allemaal.